Geliefde gemeente. Mij wordt nog wel eens de vraag gesteld. Gelooft u ook dat het heilig avondmaal alleen maar bedoeld is voor bekeerde mensen? Dus alleen bekeerde mensen mogen aan het avondmaal. Is dat zo? Ja, dat is zo. Alleen, wat bedoel je dan? Wat noem je iemand die bekeerd is? Iemand die bekeerd is, is niet afbekeerd. Dus als het erover gaat, mogen er alleen maar bekeerde mensen aan het avondmaal? Sommige mensen die vraag stellen, die hebben een bepaald beeld bij bekeerde mensen. Er is een bepaalde groep hoogbekeerde mensen, speciaal bekeerde mensen. En als je bij die categorie hoort, bij die groep, ja, dan ben je goed genoeg voor het avondmaal. Dat zit bij sommige mensen die vraag stellen erachter. En dan zeggen ze, ja, dat heb ik geleerd eigenlijk. Alleen maar bekeerde mensen mogen aan het avondmaal. En hier is dat niet zo. Hier mogen niet alleen maar bekeerde mensen aan het avondmaal. Of dat gevoel heeft dan. Maar dat is dan niet waar. Het is niet zo dat in sommige kerken er alleen maar bekeerde mensen aan het avondmaal mogen. In andere kerken mag iedereen aan het avondmaal. Het is alleen de vraag, wat is dan een bekeerd mens? En daar wordt natuurlijk wel verschillend over gedacht. En daar kun je verschillend beeld bij hebben. Hoe dat gaat. Hoe die mensen eruit zien. Wat ze meegemaakt moeten hebben. Daar kan wel verwarring over zijn. En dat is niet zo vreemd. Als je kijkt hoe in verschillende kerken er met het avondmaal wordt omgegaan. Maar het is wel belangrijk. Dus aan de ene kant is het belangrijk om te zeggen, ja, bekeerd. Het beeld dat je erbij hebt is niet per se het juiste beeld. Dus als je vraagt, mogen alleen bekeerde mensen, zeg ik ja. Maar als je dan zegt, mogen alleen die soort mensen, denk ik, nou, misschien hebt u wel een verkeerd beeld. Aan de andere kant is het dus wel belangrijk om te zien, ja, het is wel waar. Er is wel bekering nodig. Onbekeerde mensen kunnen niet aan het avondmaal. Het feit dat sommige mensen aan het avondmaal kunnen en anderen niet, dat spreekt ervan dat er een scheiding valt. Er is onderscheid. En er zijn maar twee soorten mensen. Mensen die de bekering kennen. En mensen die de bekering niet kennen. Als dat zo belangrijk is, dan is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat dan bekering is. En daar gaat de catechismus ons in voor. Zondag 33. We zijn nu aangekomen bij zondag 33. Over de bekering. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben en hoe langer hoe meer haten en die haten en verlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter ere geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover woorden van de catechismus die de aanleiding vormen om stil te staan bij de bekering of een ander leven. Zo wordt ook wel gezegd, hè? Mensen mogen aan het avondmaal die een ander leven kennen. Dus dat is hoe ik het nu genoemd heb. Een ander leven. Drie gedachten. Een andere haat. Een andere liefde. En andere werken. Een ander leven. Als je dat andere leven kent, dan ken je ook deze drie dingen. Een andere haat. Een andere liefde. En andere werken. Dus als eerste, een andere haat. Een ander leven, dat wijst dus op een verandering. Bekering. Bekering, het woord dat in de Bijbel gebruikt wordt, in de meeste gevallen wijst het op een omkering. Omkering, dus je gaat de ene kant op, maar je draait om en je gaat weer de andere kant op. En soms zie je op de weg zo'n bord verboden om te keren. Een rond bord, rode rand, er staat er zo'n pijl op met zo'n zwarte pijl die teruggebogen is. Verboden om te keren. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel zegt juist verplicht om te keren. In de Bijbel zou je een blauw bord zien. Niet een rood bord met een wit bord met een rode rand, maar een blauw bord met een witte pijl omkeren. Precies de andere kant op. En daar wil de catechisme met ons over spreken. Als je omkeert, dan heb je dus een verandering. En je gaat een andere richting op. Vanaf dat moment van bekering ben je anders gericht. Waarom gaat de catechisme het erover hebben? Meestal zie je in de catechismes dat het heel ordelijk is. Hè? Vanuit de ene antwoord komt de volgende vraag weer op. Dat is ook hier zo. Ik hoorde pas nog iemand die zei, ja, jullie in de kerk hebben een verkeerde leer, want jullie preken uit de catechismes en de catechismes is niet de Bijbel. Nou, dan heeft hij een heleboel niet begrepen. Wij preken uit de Bijbel, maar wel aan de hand van de catechismes. En de catechismes die helpt ons om zo alle thema's te behandelen. En dan geldt dat dus hier ook. En dan zeggen ze nu, vanuit alles wat we al behandeld hebben, is er nu een belangrijke vraag. Die van de bekering. Een belangrijke vraag, omdat de bekering heel belangrijk is. Ik neem even mee zo met de afgelopen antwoorden. Vraag 81. Misschien kunt u even meekijken. Vraag 81. Maar de hypocrieten en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 84 aan het eind. Dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloze ondankbaar leven voortvaren, zich tot God niet bekeren? In geen enkele wijze, op geen enkele manier. Dus telkens weer komt het woord bekering terug en er wordt erbij gezegd, als je die bekering mist, dan sta je buiten het koninkrijk van God. Dan kun je niet aan het avondmaal, kun je niet naar de hemel. Zo belangrijk. Als je de bekering mist, mis je alles. En wat is dan die bekering? Het is opvallend dat de catechismus niet vraagt, hoe werkt dan die bekering? Hoe gaat dan die bekering? Dat kan best wel eens een vraag zijn, hè? En daar kun je best wel eens mee zitten. Maar ja, is dat nu op één moment? Zo in ene word je door God gegrepen en staat je hele leven op zijn kop? Of gaat dat geleidelijk? Moet het er zo diep mee door dat je bijna wanhopig wordt? Of heb je juist helemaal geen last van de diepte en kun je alleen maar blij zijn als je de Heer Jezus leert kennen? En zo kunnen er allerlei vragen bij zijn. Bij hoe moet het dan gaan? Maar eigenlijk is dat helemaal niet waar de catechisme zich druk om maakt. Ja, dus als je denkt, nou, ik heb het verhaal gehoord van de bekering van die en die en dan moet het bij mij net zo gaan. Dan heb je niet per se de catechisme aan je kant. Het is helemaal niet een belangrijke vraag. Hoe het ging. Wat is er wel belangrijk? Wat er gebeurt. Hoe het gebeurt. Dat is niet bepalend, maar wat er gebeurt wel. Daar worden we naar gevraagd. Wat zit er nou in? Wat is er aan de hand met die bekering? Dan zegt de catechismus, elke bekering kent twee onderdelen. En dus hoe dat nou precies gaat, de Heer gaat met iedereen een verschillende weg. En dus dat kunnen we niet precies zeggen. Maar wat er in die weg gebeurt, dat kan God met een hele grote omweg leren. Dan kan God door een hele grote diepte leren, dat kan God heel plotseling leren. Dan kan God iemand een hele lange weg in leiden. Maar wat er gebeurt, is altijd hetzelfde. Deze twee dingen zijn er altijd. Dingen die horen bij een omkeer. Kun je ook een beetje vergelijken met een auto, hè? Als je zegt, hé, ik rijd verkeerd, ik moet omkeren. Sommige mensen die zijn gewoon heel abrupt. Als ze erachter komen, ik rijd verkeerd, ze gooien het stuur om. Ze moeten alle best doen om die auto te ontwijken, die ook net aan de andere kant van de weg reed. Met een hele snelle zwaai ineens zijn ze omgekeerd en ze rijden de andere kant op. En de ander zegt, hoe moet ik dat doen? En waar vind ik een plek om om te keren? En die kunnen nauwelijks draaien met de auto. En die rijden eerst nog een heel stuk door. En eindelijk, gelukkig, vinden ze een rotonde. En bij die rotonde kunnen ze omdraaien. En dan zijn ze op de terugweg. Ja, met een auto kun je dat ook op een verschillende manier doen. Maar het resultaat is het belangrijkste. Je bent omgekeerd. Er is iets veranderd. Maar dat iets, wat is dat dan? Wat moet er dan volgens Gods woord veranderen? Wat is uw idee? Hij zegt, iemand wordt bekeerd. Wat verandert er dan bij diegene? Ja, hij zegt, ja, die gaat anders leven. Gaat zich anders kleden. Gaat anders om met zijn kerkgang. Nou, dat zou kunnen. Maar het kan natuurlijk ook van niet. Want het kan zijn dat diegene allang elke zondag twee keer naar de kerk ging. Op dat punt zie je nog geen verandering. Bij sommige mensen moet het heel radicaal veranderen, omdat ze totaal alles deden wat God verbood. En het hele leven staat op zijn kop. En bij anderen, ja, uitwendig, zie je helemaal niet zoveel veranderen. Dus dat kun je niet als het hele criterium aangeven. Dan zou je kunnen denken, nou, sommige mensen zijn er eigenlijk al bijna. Die leven al zo netjes. Ja. Maar ja, zo sprak ook een keer een man. In een van de vorige gemeenten. Man van de jaren 80. Ja, dominee, dan hebt u het over bekering. Maar dan kijk ik naar mijn leven en ik vraag mij af, ja, waarvan moet ik me eigenlijk bekeren? Ik kan dat eigenlijk niet goed zien. Wat is er nou in mijn leven waarvan ik mij moet bekeren? Nou ja, ik was natuurlijk niet zo vrijmoedig om te zeggen van, nou meneer, ik weet nog wel een paar dingen. Maar ik dacht wel, u hebt wel een probleem. Als je denkt, ja, ik heb mijn leven eigenlijk al zo goed op orde, voor mij is er geen bekering nodig. Dan heb je in elk geval Romeinen 3 niet goed begrepen. Weet u nog van vanmorgen? Alle mensen zijn hetzelfde. Joden en heidenen, kerkgangers en criminelen. Alle mensen zijn hetzelfde. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus er moet echt wel iets veranderen. Maar waar zit die verandering dan? Nou, de catechisme zegt, dat zit in het diepst van je hart. Wat is nou het diepst van je hart? Het diepst van je hart is niet je gevoel. Natuurlijk zit dat soms wel diep, emotie. En vinden het soms heel moeilijk om over emoties te praten, want dat is heel persoonlijk. Maar toch is het gevoel niet het diepst van je hart. Het diepst van je hart is ook niet je verstand. Wat je allemaal weet. Het hoort er wel bij, maar het is niet het diepst. Wat is nou het allerdiepste? Ik zou kunnen zeggen, het diepst van je hart is waar je voor leeft. Het diepst van je hart, daar zit je verlangen. We zeggen wel, waar gaat je hart naar uit? Welke kant is je hart op gericht? Nou, dat verlangen van het hart. Wat je wel zou willen. Dat gaat veranderen. En dan verandert ook de rest. Natuurlijk verandert een heleboel. Maar bij sommigen dus minder dan bij anderen, omdat het leven er nu eenmaal niet van iedereen hetzelfde uitziet. Maar als het verlangen verandert, vanuit dat verlangen gaat ook je gevoel veranderen. Gaat ook je verstand veranderen. Als je een ander verlangen hebt, dan ga je ook andere dingen leren. Denk er wel, jongeren zijn die dat begrijpen. En die zaten op school en er was niks aan. Engels leren. Nou, je wou er nog geen 5 minuten mee bezig. En dan was je al die woordjes al zat. Je denkt, wat heb ik hier nou weer aan? Wiskunde. Allemaal van die ingewikkelde sommen. En je denkt dan, daar ga ik zo meteen aan het werk. En de stelling van Pythagoras, die gebruik ik echt nooit meer. Dus je had helemaal geen motivatie om te leren. Dus je wist ook niks. Je had altijd, nou ja, als je een beetje geluk had, een 6. Maar dat was maximum. Je had gewoon geen belang erbij. Maar toen ging je werken. En dat werk beviel. En toen moest je een cursus volgen voor het werk. En in die cursus kwam je van alles tegen. Waar je dacht, hé, maar dat had ik gisteren nog. Gisteren met die collega, toen kwam dat nog aan de orde. En gisteren had ik dat probleem. En dat komt nu terug in de les. En ineens ga je leren. En in één keer komen dingen in je hoofd. En dat komt doordat je nu een verlangen hebt. Wiskunde en Engels had je helemaal geen zin in, geen verlangen naar. Dat past er niet bij waar je voor leefde. Je leefde voor heel andere dingen. Maar dat werk, dat trekt. En daar passen die dingen wel bij. En ze komen in je hoofd. Dus als je verlangen naar God anders wordt, dan ineens kun je ook de dingen van God onthouden. Natuurlijk niet perfect. Maar er zullen dingen zijn waarvan je vroeger dacht, ja, het is echt veel te ingewikkeld in de kerk. Ik snap er helemaal niks van. En je wist er helemaal niks. Totdat het binnenkwam en je hart veranderde en ineens wist je, daar gaat het om. En het, om zo te zeggen, het landen. Ja. Dan krijg je dus meer kennis. Maar die kennis is de bekering niet. De bekering die zit in het verlangen van je hart, in je wil, in je gerichtheid. En die verandering van je verlangen, die is heel diep, heel radicaal. Kom bij vraag 89. Vraag 89 staat, er zijn twee kanten, of tenminste staat in 88, er zijn twee kanten en nu die ene kant. De twee kanten zijn, er is iets dat gaat sterven, dat moet eraan, dat kan niet meer en er is iets anders dat gaat leven. Dat is heel radicaal. En wat er gaat sterven, dat is de oude mens. De oude mens gaat afsterven. Wat is nou die oude mens? Dat is dat wat vanuit jezelf komt. Wat je van nature bent. Je natuurlijke, menselijke, egoïstische verlangen. Het oude ik. En de oude mens. Dat is niet een stukje van je, maar dat is het diepste van je. Die oude mens kan er heel verschillend uitzien. Die oude mens kan heel godsdienstig zijn. Dat zegt Paulus van zichzelf in Filippenzen 3. Echt, als ik nou terugkijk naar mijn oude leven, dan was ik om door een ringetje te halen. Zo godsdienstig was niemand. Saulus. Daar had iedereen respect voor. Maar zo'n jonge man, zei dus, jongen, zo jong. En al zoveel kennis van de Bijbel. Zo jong en al zoveel gedaan voor de synagoge. Het is geweldig. Maar Saulus had nog zijn oude ik die regeerde. Hij dacht, ik ben het en ik doe het en ik zal. Maar die moest sterven. Die moest eraan. Dus Saulus had een heel godsdienstig ik. Later in het hoofdstuk spreekt Paulus over mensen die hebben een heel werelds ik. Hij zegt, ik weet mensen die zeggen wel dat ze christen zijn, maar als je kijkt naar hun leven, dan leven ze helemaal voor de wereld. Ze leven voor alle dingen van dit tijdelijke leven. Hun God is de buik. Als je naar zulke mensen kijkt, dan zeg je, nou, ze zeggen dat ze gelovig zijn. Maar als je kijkt waar ze voor leven, gaat allemaal om mooie auto's en carrière en vakanties en zo. En daar draait hun leven om. Alsof deze wereld het is. Hun oude ik. Die leeft van de wereld. Dat is een werelds ik. En een ander heeft een godsdienstig ik. Maar het is allebei het oude, zondige, egoïstische, ongelovige ik. En dat moet eraan. En dat gaat eraan. Als de Heer in je leven komt. Wat mijn gewin was. Waarvan ik dacht, dat is het en dat heb ik en dat ben ik. Zo zegt Paulus het. Wat mijn gewin was. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Toen Christus in mijn leven kwam. Toen dacht ik, het is helemaal geen winst. Het is juist verlies. Het is niet mooi wat ik had. Dat is zo lelijk. Het moet eraan. Om Christus wil. Christus kwam in zijn leven. En zijn oude ik moest sterven. Die kreeg de doodsteken. En je zou kunnen zeggen, dat gaat bij de ene sneller dan bij de ander. Net zoals dat mensen niet allemaal op dezelfde manier sterven. Het sterfbed van mensen ziet er verschillend uit. En zo kan het ook zijn bij dat ik in de mens. Je zou kunnen zeggen, bij sommigen is het een hele langzame ziekte waar dat ik aan sterft. Tot hij tenslotte gestorven is. Totdat de Heer het mens zover heeft. Dat hij zegt, de Heer, nou kan ik het echt niet meer volhouden. Nou kan ik mezelf niet meer overeind houden. Soms moet er jaren overheen gaan om als het ware dat oude ik aan de grond te krijgen. En soms gaat het als een bliksemslag uit de hemel. Maar het resultaat, daar gaat het om. Het ik kan niet meer de baas zijn. Kan niet meer leven. In Galaten 2 zegt Paulus, het leeft ook niet meer. Niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Romeinen 6. Ik ben gestorven. Ik ben met Christus gekruisigd. Zoals de Heer Jezus aan het kruis moest sterven. Vanwege de zonde. Zo moest mijn diepste verlangen sterven. Als het moet sterven betekent dus dat er iets heel lelijks is. God is er niet op uit om het mooie te laten sterven, maar om het lelijke te laten sterven. Als hij zegt tegen je, er is iets in je hart en dat moet dood, dan is het omdat het zo lelijk is. En dat ga je ook lelijk vinden, wat je eerst misschien wel mooi vond. En wat je eerst eigenlijk altijd mooi vond. Ergens is iedereen, koestert iedereen het diepst van zichzelf. Ja, maar dit ben ik, zo ben ik nu eenmaal. Dit wil ik vasthouden. Maar als je met de blik van God gaat kijken, dan ga je schrikken. Denk nog aan vanmorgen. Er is niemand rechtvaardig, niemand die goed doet. En het gaat niet alleen over anderen, het gaat over jezelf. Je zegt, wat is dat lelijk? Wat zit er een ellendig mens in mij? Je gaat dat haten. Het is niet zo dat je jezelf als mens gaat haten. En er zijn mensen die hebben een, zeg maar, een psychische hekel aan zichzelf. Die vinden zichzelf lastig. Die hebben het gevoel dat ze voor anderen niet goed genoeg zijn. Dat hoeft niet. Als mens, als schepsel, zegt de Heer, het is goed. Zo heb ik je gemaakt. Je hebt dat karakter, je hebt deze plaats in de wereld. Je mag leven. Maar er zit iets in je hart. En dan kun je, om zo te zeggen, nog zo'n negatief zelfbeeld hebben. Terwijl dat toch koest. Er zit iets in je hart. Dat mag er niet zijn. Jij mag er zijn. Maar dat diepste, dat mag er niet zijn. En dat wat je met God eens, niet dus vanwege een negatief zelfbeeld, maar vanwege Gods woord. Omdat je God gaat geloven. Vanwege de Heilige Geest. Omdat Hij in je ziel laat zien hoe het is. En je zegt, was het zo lelijk. Ik had het niet geweten. Je krijgt een afkeer van je eigen verlangen. Het is niet een afkeer van je eigen lichaam, niet een afkeer van je eigen karakter, maar een afkeer van je verlangen. Van je zondige verlangen. Dat komt. Dat is een hele grote verandering. Eerst had je er geen hekel aan en toen kreeg je er een hekel aan. Zoals dat gezang het ook zingt. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen zag ik wat voor eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Wat ik eerst zo mooi vond, waar ik trots op was, daarvan dacht ik, het is lelijk voor God. Je krijgt er een afkeer van en je gaat ervan vluchten. Je wilt het niet meer. Je krijgt er een afkeer van bij jezelf. Je krijgt er ook een afkeer van in de wereld om je heen. Je krijgt niet een afkeer van de wereld. Je krijgt niet een hekel aan je naaste. Maar je krijgt een hekel aan de zonde in je naaste. Hoe meer je naaste lief hebt. Hoe meer hekel je krijgt aan de zonde bij die ander. Hoe meer je bewogen bent met de wereld. Hoe meer pijn je gaat lijden vanwege de zondigheid in de wereld. Je kunt niet meer met alles meedoen. Wat je vroeger een lust was, wat je een last. Dat kan gaan om hele wereldse dingen. Het kan ook gaan om dingen die eigenlijk best wel oké lijken. Maar je komt erachter, wat is het eigenlijk egoïstisch? Hoe ik ermee omgaan? Hoe ik praat over andere mensen? Of noem maar op. Een afkeer van de zonde. Een vluchten bij de zonde. Een nieuwe haat. Vroeger had je ook een haat. Vroeger waren er ook dingen waar je echt een hekel aan had. De catechismus zegt heel bijbels. Heel confronterend. We zijn geneigd om God en onze naasten te haten. Maar dat wordt dus anders. Niet meer God haten. Maar je eigen zondige ik haten. Maar andersom ook. Er komt ook een andere liefde. Niet meer jezelf. En niet meer de wereld en de zonde liefhebben. Maar God liefhebben. Als tweede, een andere liefde. Dat zegt de catechismus ook. Er zijn twee kanten aan die bekering. Iedereen die de bekering kent, kent deze twee dingen. Er verandert iets in je haat. Waar vecht je tegen? Je vecht niet meer tegen God. Je vecht niet meer tegen je naaste. Je vecht tegen jezelf, tegen de duivel. Maar aan de andere kant, waar verlang je naar? Wat zou je graag willen? Je verlangt niet meer naar de zonde. Je verlangt er niet meer naar om zelf wat te zijn. Je verlangt naar dat wat van God is. Een ander verlangen. Een nieuw verlangen. En Paulus zegt, een hele Bijbel zegt, dat nieuwe, dat is dus ook voor iemand die heel godsdienstig was. Je kunt soms denken, ja, ik ben altijd eigenlijk naar de kerk geweest. Altijd eigenlijk gewoon meegaand geweest. Ik zou eigenlijk wel eens willen dat ik net zo was als diegene die helemaal van pad af was. Daar heb ik pas een verhaal van gehoord. Helemaal van pad af. En God greep in. En het werd zo anders. Als ik dat nou eens had, dan kon ik daarop teruggrijpen. Dan kon ik denken, ja, toen is het in mijn leven helemaal anders geworden. Dat ken ik niet, want ik ben altijd netjes naar de kerk geweest. Dat kan zijn. En toch is ook bij een brave kerkganger die verandering wel diep. Wel radicaal. Ja, dus nogmaals, niet bij iedereen werkt het hetzelfde. Het gaat niet langs dezelfde route. Maar het komt wel op hetzelfde neer. Een ander verlangen. Dat je bemerkt in je leven. Ten diepste verlangde ik naar mezelf. Ten diepste verlangde ik om zelf wat te zijn. Ten diepste zocht ik het altijd in de wereld. Dat zou je op dat moment zelf niet gezegd hebben. Je hield eigenlijk jezelf een beetje voor de gek. dacht, ja, maar ik probeer toch netjes te zijn, vriendelijk te zijn voor anderen. Ik probeer toch netjes godsdienstig te zijn. Dus als een ander zegt, wil je God dienen? Ja, natuurlijk. Totdat je echt naar jezelf leert kijken. Dan zeg je, maar wat wil ik nu eigenlijk? Wil ik echt God dienen? Wil ik er echt voor mijn naaste zijn? Als ik eerlijk ben, leef ik voor mezelf. Het draait om mijzelf. Als ik maar wat heb en als ik maar wat ben. En ik zoek het in de wereld. Hoe godsdienstig verpakt ook, altijd weer geloof ik dat ik van de wereld gelukkig word. En als ik dit maar heb, en als mijn leven zomaar verandert, dan zal ik wel gelukkig zijn. Het enige wat je dan merkt is, het werkt niet. Je hebt dat verlangen wel om gelukkig te worden in de wereld. En je denkt wel, als nu dit maar anders wordt, als dit probleem maar opgelost is, dan, maar je merkt steeds weer, dat moment komt nooit. De wereld kan je niet gelukkig maken. Maar hier is een verlangen dat wel vervuld kan worden. Die nieuwe liefde, een andere liefde, dus niet liefde tot jezelf, niet liefde tot de wereld, maar liefde tot God. En er staat een vreugde in God. Die liefde tot God, die betekent dus een vreugde in God. Dat staat trouwens tegenover het verdriet waar het net over ging. Ik heb dat in de preek eigenlijk bijna niet genoemd. Heel beperkt, ging over haat, maar er staat ook een verdriet. Een verdriet over de zonde. En hier staat een vreugde in God. Dat is trouwens ook goed om dat naast elkaar te zien. Ik denk dat u dat ook wel eens hebt. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen, ja, een echte christen, die is altijd ernstig. Een echte christen, die herken je eraan dat hij zo bedrukt kijkt. Ingetogen. Die neemt het leven serieus. En die gaat in tranen aan het avondmaal. Nee, zeggen anderen, dat is helemaal verkeerd. Een echte christen die juicht. Je bent verlost. Dus die kan halleluja roepen. Het is allebei maar de helft. Er is niemand zo verdrietig als een christen. Omdat hij verdrietig is over het diepst van zijn hart. Maar er is niemand zo blij als een christen. Omdat hij zich mag verblijden in God. In wie echte vreugde ligt. En dat kan dan bij de ene christen wat anders liggen dan bij de ander. Dat het bij de een ligt de vreugde meer op de voorgrond en bij de andere de verdriet. Maar een christen kent een diep verdriet en een grote vreugde. Het kan niet missen dat er vreugde is. Vreugde staat er in God. Waar zou hier het woord vreugde gekozen zijn? En niet liefde tot God. Nou, het gaat natuurlijk over liefde tot God. En zo in de catechismus komt zo meteen het woord liefde ook nog aan de orde. Maar als je nou je hart onderzoekt en erover nadenkt, heb ik God lief? Dan zou je dat op deze manier kunnen peilen. Geeft God mij vreugde? Word ik er blij van als ik aan God mag denken? Zoek je de vervulling van je hart in Hem? Is het waar wat de psalmist zingt in Psalm 84? Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, de lege schade God, zijn wij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheid om zeer voor of in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Zie, om dat verlangen aan te geven. Zo'n uitzien naar God. Daar wordt hier het woord vreugde genoemd. Dat je kunt zeggen, ik ben niet bezig met de dingen van God, omdat het moet. Want ik denk dat dat het zo hoort, omdat er een dwang is. Nee, dat is niet het soort liefde wat God zoekt. Het is geen gedwongen liefde. Geen liefde waarmee God iemand aan het touw voorttrekt. Maar een vrolijke liefde. Een verheugende liefde. Niet per se een uitgelaten vrolijkheid. Dat kan ook heel verschillend zijn in karakter en in opvoeding. Niet iedereen straalt de vreugde van hem af. Maar een christen kent een vreugde die dieper is dan alles wat de wereld geeft. En dan kan het zijn dat je zegt, ik ben ernstiger geworden. Vroeger was ik uitgelaten. En sommige mensen hebben dat, die gingen naar feesten en die deden overal mee. En anderen keken naar en zeggen, zo, wat een vrolijk iemand is dat. Maar je moet van jezelf zeggen, ja, vrolijk. En ik dacht dat het mij vreugde gaf. Maar het is eigenlijk niet waar. Vrolijkheid is iets anders dan vreugde. En mensen kunnen dan denken, ja, vroeger was je zo uitgelaten en deed overal mee. Je was altijd in voor een geintje en nu is dat voorbij. Trouwens, dat betekent niet dat een christen per se niet tegen humor kan of zo. Maar het kan wel zijn dat die uitgelatenheid voorbij is. Zeg, het kan niet meer, zo kan ik niet meer meedoen. Terwijl als iemand dan vraagt, hey, ben je nu blij? Als je het nou met vroeger vergelijkt, wanneer was je meer blij, nu of toen? Dat je toch zegt, nu meer dan toen. Dat zie je misschien niet zo, maar mijn blijdschap is nu echter. Die gaat nu tot in mijn hart. En nu kan ik zeggen, al ben ik aan de buitenkant verdrietig. Al zijn omstandigheden moeilijk. Daaronder zit een vreugde die niemand van me afneemt. Terwijl het vroeger andersom was. Al was ik van de buitenkant blij. Al leek alles voor de wind te gaan. Daaronder zat een somberheid waar niemand me vanaf kon helpen. Die oude liefde was geen gelukkige liefde. De liefde tot de zonde, tot mezelf, tot de wereld. Maar die nieuwe liefde, zo diepe liefde, omdat ik weet dat God mij eerst heeft lief gehad. Daarom staat het erbij. Een hartelijke liefde in God door Christus. Omdat Hij zijn leven gegeven heeft. Omdat Hij mij zo lief heeft gehad, dat Hij voor mij gestorven is toen ik nog een vijand van Hem was. Het is zo'n diepe liefde. Dat je mag weten, die vergaat nooit meer. Iemand vroeg het me. Of noemde het zo, ja. Ik zou nog wel durven zeggen dat mijn zonden vergeven zijn. Maar ik durf eigenlijk niet te zeggen dat ik in de hemel kom. Dat is eigenlijk te veel gezegd. Maar als je dan op God ziet. Als je dan ziet wie Hij is die je zonden vergeeft. Dan kan het toch niet anders. Hij die je zonde wegneemt, die zal je in de hemel brengen. Wat een liefde. En wat een reden tot vreugde. En soms kun je daarvan jubelen. En andere keren kan diep in je hart zingen. Maar er is iets gekomen in je leven. Wat je vroeger niet kon voorstellen. Dat je blij werd van de dingen van de Here. En dat er een verlangen was om de dingen van de Here te doen. Een ernstige lust en liefde staat er om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dat je zo'n verlangen hebt dat je zegt, ik zou altijd wel de Here willen dienen. Eerst dacht je, misschien was je godsdienstig en toch dacht je, echt fijn is het niet. Altijd naar God luisteren. Fijn is dit. Hoort zo. Ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar toen God zo goed voor je werd. Toen de genade van Christus je leven binnenkwam. Toen voelde je ook, hoe goed is het dan, juist wel om hem te dienen. Hoe mooi is het, als ik van hem hoor wat hij goed vindt. Heren, zeg het maar. Wat wilt gij dat ik doen zal? Want wat u zegt, dat is altijd beter dan wat de wereld zegt. Waarheen u mij leidt, dat is altijd stukken beter dan waar de duivel mee leidt. En je komt er ook achter. Een lust en een liefde. Een bereidwilligheid. Die telkens ook weer vernieuwd wordt. Als je dan terugkijkt in je leven. dan zeggen, ja, wat waren nu de beste keuzes die ik gemaakt heb? Diegene waar ik achter de Heer aan kwam. Als je zo terugkijkt, als je terug kunt kijken en zegt toen ik God gehoorzaam werd, toen ik gewillig werd om de Heer te volgen, dat was het beste wat mij is overkomen. Dan geeft dat een verlangen voor de toekomst. Zeg je, dat wil ik weer. Naar God luisteren. Dicht bij God zijn. Niet dat het altijd zo blijft. Niet dat je het altijd op zak hebt. En daarom blijft ook dat verdriet. Daarom komt het ook telkens weer terug. Dat je denkt, ik was toch veranderd. Het lijkt wel of ik weer terug ben. Dan word je weer zo verdrietig over jezelf. Maar dan komt er dus ook weer verlangen. En een nieuwe liefde. Je kunt niet blijven hangen in de zonde. Maar het moet weer die kant uit. Waar de Heer wijst. Nieuwe vreugde. Nieuwe liefde. En daarom ook. Nieuwe andere werken. Onze laatste gedachte. Als je een ander hart hebt. Een nieuw hart. Een nieuw hart, daar gaat het hier dus over. Dat niet meer zo van de zon houdt. Dat wel van de Heer houdt. Ga je dat ook merken? Natuurlijk ga je dat merken. De verandering zit van binnen. Maar die verandering komt naar buiten. Dus je moet altijd voor twee dingen oppassen. Aan de ene kant, voor de gedachte dat het om de buitenkant gaat. Dat je precies van de buitenkant kunt aanwijzen, zo en zo en zo en zo ziet een kind van God eruit. En als iemand op een van die punten afwijkt, dan is hij dus geen kind van God. Het gaat niet in de eerste plaats over de buitenkant. Het is een verandering van het hart. Maar dan is er ook een ander gevaar. Dat je dan zegt, ja maar het gaat niet om de buitenkant. Het gaat maar om het hart. Als je hart maar veranderd is, je hart maar goed is. Ja, of je dan zus leeft of zo, dat maakt niet uit. Dat is ook niet waar. Het kan ook niet. Je hart kan niet veranderd zijn als je leven niet verandert. Ik denk dat ik het al wel eens genoemd heb, maar dan noem ik het maar gewoon weer. Een voorbeeld dat iemand me noemde hierover. Hij zei, ja, het kan inderdaad heel goed zijn dat het alleen maar buitenkant is. Ik heb vaak genoeg een leeg pak melk gezien. Dan nam je dat pak van tafel en ja, het ging eigenlijk in één keer met een ruk, want er zat niks in. Je dacht, ik pak melk, maar er zit helemaal geen melk in, een leeg pak. Zo kan het zijn, je denkt bij iemand, dat is een christen. Dat zie ik aan de buitenkant. Maar je krijgt er een beetje ervaring mee, je zegt, er zit niks in. Er is geen christelijk hart achter. Een buitenkant, dat komt vaak genoeg voor. Dat ik heb nog nooit een losse liter melk gezien. Zo op het aanrecht staat een liter melk zonder pak eromheen. Dat kan niet, dat bestaat niet. Het bestaat niet dat iemand veranderd is van binnen en er komt niks naar buiten. Wat erin zit, komt er ook uit. Dat zijn dan goede werken. Goede werken, we hebben het er al eerder over gehad. Vanuit vraag 86. Goede werken, die zijn niet om iets te verdienen. Daarom heeft goede werken bij ons wel eens een negatieve smaak. Zeg, ja, het gaat toch niet om goede werken? Nee, niet om goede werken om daarmee een stapje naar de hemel te doen. En daarvan heeft Paulus gezegd, dat moest ik afschrijven, dat was schade en drek. Alles wat ik dacht dat ik had. Ik ben goed en ik doe goed en ik vind... Weg ermee. Niets waarmee je ook maar een stap dichter bij God kunt komen. Maar als je bij God leeft, dan doe je goede werken. Dat bestaat niet anders. Niet dat je alleen maar goed doet. En dat is ook het verdriet, toch? Het blijvende verdriet. Je doet niet alleen maar goed. Het goed dat ik wil, doe ik niet. En het kwaad dat ik niet wil, doe ik wel. Zegt Paulus in Romeinen 7. Maar toch, er gebeurt wat. Er komen goede werken. Er komen vruchten. En wat zijn nou goede werken? Er staan drie dingen bij. Ze komen voort uit een waar geloof. Dus het is eerst het geloof en dan de werken. Dat kan een ander niet altijd beoordelen. Dus als je kijkt wat een ander doet, dan zie je soms goede werken. En denk ja, of er nou een echt geloof achter zit of niet, dat weet ik niet. Dat hoef je ook niet van een ander te beoordelen. Maar van jezelf moet je het weten. Komt wat je doet voort uit geloof? Of komt het alleen maar voort uit je opvoeding? Of vanwege wat de mensen van je vinden? Dan kunnen die andere mensen er wel blij mee zijn. Ik zeg altijd, maar je kunt beter goede werken doen dan slechte werken. Dus al is het alleen maar opvoeding, nou voor anderen kan het best prettig zijn. Als u vanuit uw eigen opvoeding dingen geleerd hebt, dan geeft u weer aan een kind mee. En daardoor gebeurt er in het gezin niet al te gekke dingen. Je houdt het gezin, nou, bijvoorbeeld je leest elke dag uit de Bijbel. Nou, dat is een goed werk. Dat doe je helemaal niet vanuit je hart, maar voor je kinderen is het wel beter natuurlijk. Dus voor een ander kan het goed zijn om iets te doen zonder geloof. Maar voor jezelf betekent het niets. En voor God betekent het niets. Het gaat om die liefde waar het uit voortkomt. Een waar geloof. Een verbondenheid met de Heer Jezus. Het tweede wat er staat is naar de wet van God. Dus dat je luistert. Wat wil de Heere? Het past bij de Bijbel. Het is niet maar dat iedereen uiteindelijk kan doen wat hij zelf goed vindt, als het maar gaat om de liefde. Nee. De ware liefde past bij de wet. Want de wet past bij God. Ik hoop daar, als de Heer het geeft, nog wel een keer bij stil te staan. Omdat we zeker in deze tijd wel vaak horen, de wet die doet er niet meer toe. Nou, dat is duidelijk niet waar. Als de Heer het geeft, de volgende keer hopen we daarbij stil te staan. Waarom lezen we eigenlijk de wet? Wat heeft een christen nog te maken met de wet? Het laatste, hem tot eer. Dus het verlangen, niet om er zelf wat mee te zijn. Niet om voor mensen te scoren. Maar om de Heer de eer te geven. En daarom wordt het er nog bij gezegd. En niet die op ons eigen goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. En niet omdat je denkt, nou ja, ik denk dat het goed is. Ik denk dat past bij mij. En daarom doe ik het en daar mag niemand wat van zeggen. Nee, het gaat niet om je eigen goeddunken, wat je zelf bepaalt. Het gaat er niet om, omdat het nu eenmaal zo hoort. Of zo doen wij het nu eenmaal in onze kerk. Nee, als het niet naar Gods woord is. En als het niet om Gods eer gaat. En als het niet uit de liefde is, dan is het niet goed, dan is het leeg, kil. Maar een christen zegt, Heer, het gaat om u. Er zit warmte in, er zit liefde in. Is dat wat u herkent? Dat u zegt, Heer, nu bent u zo goed voor me geweest. Het is zo'n wonder voor me, dat ik vanmorgen aan uw tafel mocht zitten. Het is zo'n wonder voor me, dat ik die het niet verdien, het leven kreeg en ik was dood. Ik was blind, maar nu mag ik zien. Dat is zo'n wonder, ik kan het niet begrijpen. En ik zou nu heel mijn leven aan u willen geven. Heere, zegt u het maar, hier ben ik. En niet omdat het moet, niet omdat mensen het verwachten. Natuurlijk kan het wel eens helpen. Als mensen die bij de les houden. En zeker is de zegen als je in de opvoeding dingen hebt meegekregen. Maar de motivatie die komt voort uit de liefde. Zeg, Heere, als u nou alles voor mij gedaan hebt. Ik heb er niks voor betaald. En ik hoef ook niks terug te betalen. Ik kan ook niks terugbetalen. Maar zeg ik toch vanuit de liefde. Heer, ik zou alles wel willen geven. Herkent u dat? Of sta je er nog buiten? Zeg, eigenlijk als ik heel eerlijk ben met al mijn godsdienst. Ik heb gewoon hetzelfde leven als iemand die van de wereld is. Ik leef ten diepste alsof Christus niet gestorven is. Dat is erg. Dat moet er wel wat gebeuren. We hebben wel bekering nodig. Als je nog bij God vandaan loopt, de Heere roept je terug. Maar de Heere trekt ook terug. En nog roept Hij en nog werkt Hij bekering. En hier wil je dus heen hebben. Dat je hart zijn liefde weerspiegelt. Heere, U die mij zo hebt lief gehad, zou ik U niet lief hebben met alles wat in me is. Amen.